Dag beste luisteraars en welkom bij de Historia podcast. Zo dadelijk gaan jullie luisteren naar ons gesprek met professor Jelle Hamers over zijn nieuwe boek Wijvenwereld, de vrouw in de laat-middeleeuwse stad. Het was een zeer fijn gesprek. Luister zeker tot het einde om jullie eigen vragen te kunnen horen. Mijn naam is Casper en ik wens jullie veel luisterplezier.
Beste professor, voor ons is het zeker een moeilijk jaar. Hoe kijkt u uit naar het nieuwe jaar?
Met gemengde gevoelens. Heel blij dat het begint en dat dat vreselijke jaar van vorig jaar eindelijk gedaan is. Maar het wordt dus weer een moeilijk jaar, vreselijk. Maar anderzijds ben ik heel blij dat we er weer aan kunnen beginnen en toch ook weer live contact kunnen hebben met studenten. Want geloof mij gerust, zowat alle docenten missen dat enorm. Dus we zijn heel blij dat, want lesgeven online is ook heel moeilijk voor ons. Ja. Te volgen zeker, maar al is het maar om vragen te stellen enzovoort en te zien of studenten iets begrepen hebben, dat kan je eigenlijk maar doen door vragen te stellen of voor de reacties te zien. En eindelijk kan dat weer. Zij het niet voor alle groepen, maar gewoon dat zullen we zien.
En gaat u zelf fysiek lesgeven?
Ja. Graag. Eindelijk weer voor de auditorium. Nu maandag begint de startersdag, dus dan voor de eerstejaars te verwelkomen zal in het auditorium zijn. Maar voor de meeste van je vakken ga ik toch live lesgeven in het auditorium.
Oké, wij kwamen nu spreken over een boek dat u recent heeft uitgebracht, Wijvenwereld. Kan ik kort zeggen waar het over gaat? Of toch proberen kort.
Ik kan het niet voorlezen. Het is trouwens volledig online voorgelezen, een nieuw initiatief dat de uitgeverij gedaan heeft voor mensen die niet kunnen lezen, dus voor blinden. Dus wie alles wil zien of horen of lezen, kan dat zeker. Ja. Maar het is een boek over vrouwen in de middeleeuwen. Mm-hmm. Want we kunnen het er misschien later wel over hebben. Er zijn heleboel clichés over de middeleeuwen, dat het een donkere periode is enerzijds, maar anderzijds ook over vrouwen. Hè? Dat vrouwen in de middeleeuwen niets te zeggen hadden, huismoeders waren, aan de stoof gekluisterd, aan de haard gekluisterd. En dat beeld klopt helemaal niet. Hè? En om die reden vonden we het heel belangrijk om eens alle recente nieuwe inzichten in één boek te bundelen. En ik zeg we, want ik heb het niet alleen geschreven.
Nee, het was een groepswerk.
Inderdaad, dus het zijn twee studenten eigenlijk, studenten geschiedenis, die ook onderzoek hebben gedaan voor een masterscriptie naar verschillende aspecten van de geschiedenis van vrouwen in de middeleeuwen, die dan dat onderzoek hebben voortgezet nadat ze een diploma hebben behaald. En dat staat dus hier ook in, dat nieuw onderzoek. En hebben concreet is dat Andrea Bardijn en ten tweede Chanel de Namieu, dit samen meegeschreven.
En geeft dat een meerwaarde aan zo'n werk? Maakt dat het gemakkelijker het onderzoek? Of zullen we verschillende inputs hebben?
Natuurlijk. Dat is ook een meerwaarde aan dit boek, al zeg ik het zelf. maar het is, de geschiedenis is heel breed. Zoals jullie weten, je hebt economische, culturele, politieke geschiedenis. Mijn specialisatie is meer politiek. Maar Andrea bijvoorbeeld heeft meer economisch onderzoek gedaan naar vrouwen. Hoe verdienen zij hun geld, op welke manier enzovoort. Chanel heeft al onderzoek gedaan naar het huwelijk. Dus meer de culturele denkbeelden, de praktijken van het huwelijk. Dus zie je kan met meerdere mensen heel veel facetten dekken en dus in één boek brengen. En dat is dus een enorme meerwaarde geweest. Los van het feit dat je natuurlijk voortdurend discussieert en dat jonge mensen, jonge studenten, denk ik, als frissere ideeën hebben dan die oudere prof. En dus ook dat heeft een naar mijn mening zeer goed boek opgeleverd.
Het is zeker een heel hip thema ook, hè, gendergeschiedenis tegenwoordig. En dus dit boek is ook een beetje activistisch in die zin dat het de focus legt op de vrouw, expliciet. Mm-hmm. Maar dat is ook vaak een kritiekpunt, hoor ik, op gendergeschiedenis. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Het is geen activistisch boek. Hè. Ik denk dat een activistisch boek, of feministisch boek bijvoorbeeld in dit geval dan, echt gaat pleiten om de hedendaagse maatschappij een aantal dingen te veranderen. Nu, het is dat misschien nodig, hè, maar dat boek heeft niet die functie. Het boek wil wel een aantal algemene tendensen in de geschiedenis blootleggen. En een van de belangrijkste dingen die wij ook ontdekt hebben, of die in het boek naar boven komen, is dat vrouwenrechten, we denken dikwijls van vrouwenrechten, dat dat iets is dat in een stijgende rechte lijn doorgaat naar vandaag. Nu leven we dan in een maatschappij waar meer dan ooit gendergelijkheid is of zou zijn. Maar wat ons boek heeft vastgesteld is dat die rechte lijn, dat bestaat niet. Dat is een curve, een golvende curve. Ja. Er zijn periodes in de geschiedenis waarin de rechten van vrouwen duidelijk minder waren dan de periode voorheen. En dat is een belangrijke vaststelling. Je kan dat negatief zien van oei, het kan bergaf gaan weer. Je kan het ook positief zien van de curve kan opgaan. Het is geen wettelijk of geen vaststaand gegeven dat vrouwenrechten altijd van vrouwen weinig rechten hebben. Nee, dat verandert voortdurend. Dus dat is wel een belangrijke vaststelling in de geschiedenis. Is dat activistisch? Nee, ik denk het niet. Dat is, historisch onderzoek heeft dat uitgewezen. Het is aan anderen om daar een eventuele programma aan vast te knopen, of actuele politiek of wat dan ook. Maar wij hebben ons historisch onderzoek gedaan als wetenschapper.
Ja, maar het legt wel zoveel clichés bloot en zo. Dus bijvoorbeeld, want ik heb het boek zelf ook gelezen. En,
goed zo.
Ja, heel goed boek.
En, ja, dankjewel.
Ja, ik dacht voor altijd dat, dat de vrouw ook in de middeleeuwen al als rol had om aan de haard te staan en zo. Maar dat was blijkbaar helemaal niet zo.
Nee, zeker niet. Hè. Dat beeld van de huismoeder is iets recents eigenlijk. Hè. Ook dat zien we in de geschiedenis een paar keer opduiken. Zeker bijvoorbeeld in de jaren 50. In de jaren 50, wanneer de greep van de katholieke kerk op het gezinsleven wel heel groot is, is dat de rol die dikwijls aan vrouwen wordt toegedicht. Naast het kloosterleven zelfs dikwijls. Hè. Maar het is niet het beeld dat sinds de middeleeuwen gangbaar was, ver van. We zien wel in de 16e eeuw, zeker in de periode dat protestantisme en een meer religieuze gevoeligheid opkomt, dat er vele schriften zijn verschenen die vonden dat de rol van vrouw in het huwelijk eerder een dienende was. Ja. He, dat dus de man de hoofd van het huishouden is die beslist wat er gebeurt. Maar dat is dus ook pas in de 16e eeuw ontstaan. En in de eeuwen voordien, de middeleeuwen dus, was dat veel minder het geval. He. Zie je, dus het is een gegroeid gegeven die rol aan de haard, vermeende rol aan de haard, die in de 20e eeuw toch wel dominant is geworden.
De vrouw was echt deel van het economische proces van het huisgezin in de zaak van de man, bijvoorbeeld dat zij echt meewerkte en niet.
Ja, dus dat is dus, de economie vroeger was volledig anders georganiseerd. Dus in die 14e, 15e eeuw, dat is de focus vooral van dit boek, minder dus de vroege middeleeuwen, maar eerder de late middeleeuwen. Wanneer we eigenlijk bronnen hebben over hoe die huisgezinnen werken, het geschreven materiaal hebben, valt op dat die economie is meer een gezinseconomie, waarin gezinnen samen produceren. Dus waarin ambachtsman schoenmaker schoenen maakt. Maar hij doet dat niet alleen als ambachtsman, maar zijn vrouw helpt mee, zijn kinderen helpen mee. En elk heeft zijn taak. En die taak kan van gezin tot gezin verschillen. Soms staat de vrouw voor de verkoop in, soms maakt de vrouw echt die schoenen zelf. Zie je? Dus het is een gedeelde taak en ze hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. En ze gaan dus samen gaan bijdragen aan de markt. Dus in die zin. Is op economisch vlak het onderscheid eigenlijk relatief klein in de middeleeuwen.
En wat als de vrouw weduwnaar wordt, als ze er alleen voor staat?
Er zijn veel gevallen, en dat is, een student heeft daar thesis daarover gemaakt, Nena van de Weer, 2 jaar geleden, over hoe dat precies dan zit in die ambachten. En je ziet dat veel weduwen de zaak overnemen van hun echtgenoot. Want vroeger, de mortaliteit was veel hoger, veel meer weduwen en weduwnaars dan vandaag. En je ziet dat die vrouw dikwijls dan die taken overneemt, wel dikwijls ook hertrouwd met een jongere man, misschien ook om andere reden, maar met een jongere man die ook in het ambacht geschoold was, wist hoe de taken of hoe je iets concreet moest maken. En dus de vrouw zet eigenlijk het atelier verder met een nieuwe man, maar dus hij is wel de hoofd van die business. Natuurlijk is er wel een onderscheid tussen economie en recht. Het is te zeggen dat de man juridisch verantwoordelijk bleef voor dat huisgezin. En als er dus in de verkoop iets is, iets verkocht wordt en er wordt daar een contractje van opgemaakt of een verkoopbewijs, zal daar staan dat de man dat verkocht heeft, want hij is het hoofd van het huisgezin. Als natuurlijk een historicus die akte dan leest, persoon X, dus een man, verkoopt aan iemand anders dat,
ja,
zou je kunnen denken, nou ja, het is de man die het verkocht heeft, het is de man die het gemaakt heeft. Maar als je natuurlijk dan verder zoekt in de bronnen, zie je dat die man louter juridisch verantwoordelijk is, mm-hmm, maar niet economisch naar te zeggen. Dus dat, ja, dus dat is iets wat historici, als ik student geschiedenis, dus...
Dat is een moeilijkheid dan.
Dat is een moeilijkheid. En dat kan je maar door iets van verschillende hoeken, verschillende soorten bronnen te gaan.
Ja, want het bronnencorpus was vooral juridische documenten dan.
Wel, ja, inderdaad, maar met actes van die vrouwen zelf.
Ja.
En het klinkt misschien bizar, maar bijna nooit zijn zo'n acte systematisch bestudeerd. Hè. Dus er zijn heel veel bronnen bewaard waarin vrouwen zelf dingen hebben opgeschreven. Dat gaat van testamenten, dus wat gebeurt er met mijn nalatenschap, als contracten waarin zij ook zelf iets verkopen, of waarin zij lening aangaan, of gewoon zeggen, ik wil niet met die man trouwen, bijvoorbeeld, van waar zij zelf iets geschreven hebben, en die dingen zijn er amper bestudeerd, en dat is eigenlijk wel heel, heel, heel bizar, en daaraan worden we dus ook wel verhelpen.
Met... Hoe pakken jullie dat dan aan, zoveel documenten?
Zwaar werk.
Zwaar werk.
De top van de geschiedenis, van historicus, steeds zwaar, dat weet je wel. Maar veel lezen, veel documenten, de tijd zelf gaan zoeken in onontgonnen reeksen. En specifiek voor dit boek zijn dat de reeksen van schepenbouw.
Ja.
We zijn echt in de stad gaan zoeken, omdat daar die bronnen helemaal bewaard zijn. Concreet voor Leuven is dat het stadsarchief, waar boeken zijn bewaard, schepenregisters heet dat. Dat zijn documenten, zijn niet originele. Dus het originele verkoopscontract dat een vrouw afsloot met die man bijvoorbeeld. Of haar testament zelf, van die vrouw bewaard heeft bij het thuis, heb ik niet meer. Dat is verloren gegaan. Maar zij konden dat laten kopiëren bij de schepenbank, die voor zekerheid, een soort van garantie, voor als het originele zou verloren gaan. En dan beschikken we nog over die reeks van niet honderd, niet duizenden, maar tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden akten gecopieerd in die registers. He, dus een verschrikkelijk werk om het allemaal terug in het bureau te lezen, maar ja, dat is, geschiedenis is een zwaar werk.
Ja, zijn daar elektronische tools voor, of is het echt allemaal uit de hand lezen en noteren?
Gelukkig, en dat is... Ja, digitale revolutie, laten we zeggen, het historisch bedrijf van de laatste jaren, zijn al die actes gedigitaliseerd.
Ah, okay.
Sommige zijn al zelfs getranscribeerd, hè, dus je moet geen paleografie wees gerust om dit te kunnen bestuderen. En ze staan allemaal online nog maar een paar jaar, en dat maakt dus onderzoek, en zeker met de zoekfunctie natuurlijk, die actes veel doorzoekbaarder, en dat is een goudmijn. Er is nog veel studenten welkom op deze thematiek onderzoeken. Er is nog veel materiaal.
In het boek zag ik ook, had ik gelezen dat het voor onze streken in Brabant nogal uitzonderlijk was dat vrouwen erfrecht hadden. Dat was niet overal zo.
Wel, in de middeleeuwen, en dat is wel anders dan nu natuurlijk, kon recht verschillen van streek tot streek, ook in latere tijden, tot de Franse revolutie laten we zeggen. Had elke stad zijn ander recht dan het omliggende platteland of dan een stad verder. En dus het recht in de Nederlanden was anders dan dat in Italië. Dat laatste is nog altijd zo natuurlijk.
Ja.
En het valt op dat hier vrouwen meer rechten hadden. Of toch zeker erfrechten. Dus dochters konden evenveel erven als de zonen. Dus het is niet zo, zoals in sommige Italiaanse streken of in Spanje, dat de zoon alles erft. De oudste zoon alles erft. Alle mannen en vrouwen zijn gelijk en elke vrouw start dus eigenlijk met een soort van startkapitaal, zou je kunnen zeggen, om op de markt iets te doen. En dat is niet uniek. Ook in Engeland bestaat zoiets en in Zuid-Duitsland. Maar zeker die verstedelijkte samenleving in de middeleeuwen, en dat is Brabant en de Lage Landen in het bijzonder, hadden vrouwen dus meer rechten.
Ja, dat opent dus echt wel een deur voor die vrouwen om ook al in stand.
Ja, inderdaad. Ja, want ook dat is een cliché, dus van dat er alleen maar gezinnen waren in de middeleeuwen.
Ja.
Alleen maar man, vrouw en kinderen. Nee, de wereld toen was veel meer zoals die van vandaag, met samengestelde gezinnen.
Ja.
Dus vandaag is samengestelde gezin bijna de norm geworden, zou ik durven zeggen. Maar dat was in de middeleeuwen ook zo, hè, omdat veel weduws die dan hertrouwen met een andere man, die soms of niet al kinderen heeft, ook veel singles in de stad, hè, omdat ze weduwe waren of gewoon nog niet getrouwd.
En werd daar dan neergekeken op zo'n mensen?
Nee. Het hangt er vanaf. Je hebt wel geschriften van clerici die heel meewarig over vrouwen zijn. Dat hebben ze de hele geschiedenis voortdurend gedaan. Dat is nog altijd helaas. Sommigen niet allemaal natuurlijk. Maar het valt op dat dat morele oordeel van wegvalt. Als je dan die actes van die mensen zelf gaat lezen, van een single die een partner heeft en dus samenleeft met iemand, hoewel ze ooit getrouwd geweest is, maar gescheiden is ondertussen. Je kon niet officieel scheiden, maar in de praktijk. Dus een vrouw kon van een man in onderlinge overeenstemming scheiden en apart gaan wonen met een andere man. Daar is geen moreel verderf of wat dan ook. De kerk zal dat wel vooral niet graag zien, maar toch tolereren, een soort van gedoogbeleid voeren. Dat, daar wordt niet op neergekeken als je met iemand anders samenleeft.
In het boek stond ook dat wanneer het economisch moeilijk ging, dat dan die tolerantie soms een beetje afnam.
Ja.
Is het bijvoorbeeld nu bij onze crisis vandaag, zijn er ook veel minderheidsgroepen die vaak als zondebok worden aangeduid voor, voor alles. Gebeurde het wel eens dat de vrouw de schuld kreeg van de pest of van iets anders?
Goh, ze hebben nooit gezegd, die vrouwen hebben de pest, we gaan ze allemaal wegdoen, want anders was er geen mensheid meer. Het valt op dat zeker in de periode na de Zwarte Dood, dus die grote pestgolven die in de midden van de 14e eeuw hebben toeslaan, veel erger dan corona vandaag toeslaat natuurlijk, hè, want tot de helft van de bevolking ging weg. Ook in de generaties, ook kinderen stierven, studenten, enfin iedereen, dus dat is, moet verschrikkelijk geweest zijn. Valt op dat dat natuurlijk een enorme economische schokgolf heeft veroorzaakt en dat een aantal groepen in de samenleving daar heel veel nadeel hebben ondervonden. En niet de vrouw als groep, maar zeker groepen die het sowieso al moeilijk hadden. En dat is eigenlijk ook een beetje vandaag, zoals armeren in de samenleving, zowel mannen als vrouwen, hebben zeer zwaar geleden onder die van de economische gevolgen. En ook heel wat vrouwen, niet dus de betere middenklasse, laten we zeggen, de elite, die crisis relatief goed doorgekomen. Maar je ziet dat dus de vrouw bestaat niet, hè, dat er arme en rijke vrouwen zijn natuurlijk. En dat zeker die armere groepen zwaar getroffen zijn in die periodes na de pest. Hè. Dat valt inderdaad wel
op. In het algemeen, de situatie van de vrouw op het platteland verschilt zeker heel veel van de vrouw in de stad.
Dat is een moeilijke. Wij zeggen van wel in het boek, maar dat is eigenlijk niet eerlijk in die zin. Ze geven dat wel toe in de inleiding, is dat we die vrouwen het platteland niet echt bestudeerd hebben. Hè.
Dat is met de bommateriaal.
Dus, voilà, dat is het probleem. Hè. Dus je kan maar vermoeden dat er verschillen zijn. Maar ik geef toe dat hebben we niet genoeg bestudeerd. Er is wel onlangs nog een boek verschenen over de positie van vrouwen in helemaal het noorden van Nederland. Drenthe, die regio. En daar valt op dat ze bijvoorbeeld totaal andere erfrechten hadden. Hè. Dat vrouwen daar dat vlak veel slechter af waren op het platteland. Maar wat hier in Brabant ook zo was, is soms moeilijk, omdat veel vrouwen die op het platteland leven ook wel stadsrechten hadden, maar dan op het platteland leven. Maar hoe dat dan concreet in de praktijk tot welke verschillen dat geleid heeft tot stad en platteland, dat is nog onderweg voor een thesis, zou ik zeggen. Dat hebben we. Maar daarvoor zijn de bronnen veel minder beschikbaar, dus dat is jammer.
Ook zo'n cliché dan is heksenvervolging. En ik dacht dat in de middeleeuwen was, maar volgens het boek is dat pure nonsens.
Maar als je naar films kijkt en op tv, zie je voortdurend vrouwen verbrand worden in de middeleeuwen, want de middeleeuwen zelf zou geschokt zijn als dat gebeurd zijn. Hè.
Ja.
Dus dat is ook weer zo'n cliché dat uit de 16e eeuw stamt, en effectief, er zijn veel heksenprocessen plaatsgevonden, maar in de middeleeuwen niet. Heksen, dat bestond nog niet. Dat is iets wat uitgevonden is in de jaren 1480 eigenlijk. Dat idee van vrouwen die magie bedrijven en godslasterende zaken doen. Dat wil niet zeggen dat er geen bijgeloof of magie was. Dat was er wel. We zien dikwijls, zo citeren een paar voorbeelden van vrouwen die gestraft worden. Bijvoorbeeld één vrouw wordt gestraft omdat ze op een paard met naakt moet rondgereden hebben. En dat is een soort van prostituee mannen plezier te hebben. Dus een heel gekke situatie. Ja. Dat wordt dan als magie bestraft. Dan is de vraag, is dat wel magie? Of gewoon niet gewoon een of andere oorgiet?
Ja, ja.
Of, ja. Maar ze wordt niet verbrand of wat dan ook, wat allicht wel meer in de 16e eeuw zou gebeurd zijn.
Ja.
Ze wordt gewoon gestraft, ze moet geld boeten en ze wordt een tijdje verbannen, maar dat bleef bij. Dus die massale, systematische vervolging,
dat was nee.
Er zijn trouwens ook veel mannen die voor magie gestraft worden, ook dat zien we. Dus het is eigenlijk, het is niet typisch vrouwelijk die bestraft.
Ja, in het boek heb je het ook over Janus Schut.
Ja, dat is onze heldin.
Ja. Dus zij was een bastaardkind.
Ja.
En ging dan als dienstmeid bij een rijke koopman. Ja. En heeft het uiteindelijk geschopt tot zelfstandig koopvrouw. En begin ook. Was zij de regel of was zij echt een uitzondering?
Dat is toch even een uitzondering, denk ik. Uitzondering,
ja.
Want die van lager kwam af, dienstpersoneel, bastaardkind, dus buitenechtelijk.
Ja.
Maar zo waren er heel veel. Dat waren, Maar het kon dus wel. Zij heeft aangepapt, laten we zeggen, met haar Lorenz, haar werkgever,
ja.
Die in de vishandel zat in Antwerpen, een booming business, in een booming town op dat moment Antwerpen natuurlijk, in de 15e eeuw, van dorp, laten we zeggen, naar metropool uitgegroeid. En zij grijpt die kansen van die economische groei door die business van haar echtgenoot verder te zetten. Dus haar oude baas, hè, en zij zal, als die echtgenoot overlijdt, die zaak overnemen. En eigenlijk zien we haar als een soort van, zij verschaft krediet aan iedereen, zij leent geld aan andere mensen om een business op te starten. En wordt daar zelf heel rijk van, een groot bezit uitgebouwd. Maar ze zal later dan in het klooster treden.
Ja.
We zien beginnen nu dikwijls als van die kwezeltjes die zich niet met de wereldzaken bezighouden, maar dat is ook een cliché. Beginnen zijn vrouwen die het ons groot zakenimperium en veel geld hadden. En zo was Janne iemand. Ze had verschillende huizen, ze gaf ook onderwijs aan mannen en vrouwen.
Dus beginnen moesten geen armoede. Ze daar moeten leven of?
Nee. Daar heb je een heel groot sociaal onderscheid. Hè. Er staat ook een hoofdstuk in het boek om nog maar wat meer reclame te maken over het grote sociaal onderscheid in die begeleiding. En je kon ook uitreden als begeleiding. Dus als je was, de enige gelofte die je echt moet afleggen was die van kuisheid. Hè. Je mocht niet gaan trouwen. Mm-hmm. En ze hebben ook gevonden, zelfs geen bepaald moment worden. Uitgevaard in Begijn of in Herentals, denk ik, dat Begijn geen liefdesbrieven mochten schrijven. Dat was verboden, want dat zou tot van allerlei dingen kunnen geleid hebben. Maar het feit dat het verboden wordt, toont aan dat het is gebeurd. Dus Begijn konden dus uittreden en terug in de wereldse status, trouwen en daar een imperium verder zetten, eigenlijk. Maar Janus Schut is wel een uitzondering, denk ik, omdat ook veel Begijnen effectief wel arm waren.
En Begijnen, waren die dan een economische actor echt? In de markt, als die niet zomaar moesten leven?
Dat is moeilijk te zeggen, omdat er niet echt persoonlijke boekhouding van die begeleiding bewaard is. Wel testamenten. En daarin zie je dat sommigen dus zich heel veel konden permitteren, veel bezit hadden. En begeleiding als collectief zijn dikwijls in botsing gekomen met de ambachten in de stad.
Ja.
Vooral bij voor de productie van laken en stof. Dus begeleiding weefden, bijvoorbeeld. Stoffen die ze goedkoper verkochten onder de marktprijs aan iedereen.
Omdat ze geen winst mochten maken.
Ja, maar ze maakten wel een beetje winst, maar dan minder dan die ambachten. Ja. Dikwijls waren dat wel stoffen van lagere kwaliteit dan die luxe lakens van ambachten. Mm-hmm. Maar ze komen dan dikwijls in conflict ook met die ambachten. Want beginnen zijn soms wel eens vrouwenambachten genoemd, waar dus vrouwen gezamenlijk collectief produceren. Zie je, dus inderdaad, hè, ze zijn een economische macht in de stad ook.
Ja.
Alleen het feit dat ze gigantische begeinhoven zijn kunnen gebouwd worden en honderden jaren lang bestaan hebben, toont aan dat ze toch zekere rijkdom hebben opgebouwd. Ja.
Mijn favoriete hoofdstuk in het boek was het zesde hoofdstuk, Kwade Wijven.
Ah ja, ja.
Ja. Dat vond ik heel verrassend, want ook het cliché is vaak dat middeleeuwers gewoon slappe boeren zijn die onder de knoet zitten van de heer, maar in de stad was er wel degelijk protest tegen tegenschappijen, ook door vrouwen echt.
Ja, inderdaad.
En hoe deed hij dat? Wat voor drukkingsmiddelen hadden die om Wel, politiek te beïnvloeden.
Mannen hadden het domme verstand en die moesten vechten, laten we zeggen, het zwaard hanteren. En vrouwen hadden andere middelen. Nu, dat was een cliché, ook mannen zullen de middelen van vrouwen gaan gebruiken om te protesteren. Want er is wel degelijk ook politiek protest van vrouwen geweest, maar vooral via het woord.
Ja.
Bestuurders gaan uitschelden, bestuurders gaan verantwoordelijk stellen voor hun daden door hen te eisen, uit te leggen wat ze hebben gedaan. Daar waren vrouwen zeer goed in. Hè? Dus het verbale geweld, dat wapen te gaan gebruiken, dat is wel ook een opmerkelijke constant, of een opmerkelijk gegeven dat we gevonden hebben. Dat vrouwen, dat is al echt niet typisch middeleeuws, maar ook op die manier eigenlijk aan politiek deden.
Ja.
Want inderdaad is ook dat weer een cliché van die middeleeuwse wereld, dat is een politieke mannenwereld.
Ja.
Voor een stuk klopt dat, want inderdaad, bestuurders van steden en staten, dat waren bijna altijd mannen.
Zaten er nooit vrouwen in bestuur?
Nee, dat mocht niet. Dus vrouwen waren uitgesloten van politieke mandaten. Dat heeft dus met dat juridische te maken, dat ze geen verantwoordelijkheid hadden. Maar dat betekent niet dat ze aan politiek doen. Dus als je een andere vorm van politiek gaat bestuderen, namelijk de ideeën die mensen hadden, dan zien we dat heel wat ideeën voor vrouwen werden gecirculeerd. En het is maar logisch natuurlijk. Moeders vertellen dingen aan hun kinderen, of op de werkvloer wordt over politiek gepraat. Er is zo'n citaat ook dat we gegeven hebben van een Franse koning die op een bepaald moment zegt dat in een Franse stad die vrouwen nu eens moeten stoppen. Met al die politieke ideeën door te geven, want de politieke ideeën van in die stad worden samen met de moedermelk aan kinderen door vrouwen doorgegeven. Ja. Dus dat toont aan dat, om een duur woord te zeggen.
Ze waren niet stil.
Nou, nee, inderdaad, dat ze dus roepen, om een duur woord te zeggen, de socialisatie van kinderen, dus hen politiek bewust maken, gebeurt allicht voor een groot deel door vrouwen. Zie. Dus daar is een rol heel, heel belangrijk.
Ja. Dat was ook een hoofdstuk, ik denk het laatste hoofdstuk.
Constitutie, is dat is ook een favoriet van je hoofdstuk?
Seksualiteit in het algemeen. Ja. Maar ik vroeg mij af tijdens het lezen, Constitutie was dat ook zoiets waar dat het in de norm onrein was, maar het toch wel getolereerd werd?
Oh, maar ja, het werd als een soort van zondig vertier gezien.
Ja. Het werd niet verboden? Of?
Nee, prostitutie was niet verboden, nergens. Wel in bepaalde zones, waar de toegang tot prostituees of het tippelen of op straat klanten ronselen, laten we zeggen, dat was in een bepaalde stuk van de stad verboden. Maar dat betekent niet één dat er andere vormen van prostitutie plaatsvonden, mensen bij je thuis en vrouwen bij je thuis uitnodigen. En dat toont de tweede ook aan dat het in andere zones juist wel mocht en dat het daar toegestaan was. En zo had elke stad wel zijn losse buurt, waar iedereen die er gebruik van wou maken, wist waar hij moest zijn.
Dus, beetje zoals vandaag eigenlijk.
Ah, maar ja, inderdaad. Ja. In bordelen, dikwijls in de rand van de stad of in het havenkwartier, waren die bordelen. Maar je had dus soorten prostitutie, zoals vandaag in de straat prostitutie, maar anderzijds ook de meer georganiseerde in bordelen.
En wie beheerste die bordelen? Wie bestuurde dat?
Wat ik was vrouwen eigenlijk, of koppels, ook daar was een gezinsbusiness ook. Mannen en vrouwen die zo'n bordeel uitbaten, een stoof heet dat. Dus genoemd naar de kachel die het huis om logische redenen verwarmde. En dan waren dikwijls ook badhuizen. Badhuizen in die tijd, ja, je had niet iedereen had een privé badkamer. En iedereen ging naar een badhuis. En sommige van die badhuizen waren louter voor mannen, andere voor vrouwen, andere voor gezinnen. Maar sommige van die voor mannen konden mannen ook andere diensten krijgen dan zich te wassen of te eten, want dat kon je dikwijls ook. En zijn er dus in Leuven, in het noorden van de stad, een aantal van die beroemde stoven, die dikwijls de naam van bloemen hebben. De roos was een heel bekende in Leuven, of de naam van dieren, van vogels. De vogel was het symbool voor seks eigenlijk. Zo zijn van een aantal zelf bordelen in Leuven de inventaris van de goederen bewaard. Dus we kunnen voor sommige bordelen van Leuven eigenlijk bezoeken.
Hoe groot die waren?
Hoe groot die waren, hoeveel kamers in die kamers gaan kijken, wat zit allemaal in die kamers, want dat is dus bewaard. Want sommige van die bordelen werden verhuurd. En de huurcontracten zijn bewaard. Zoals gezegd in die schepenregisters, zo'n contracten werden overgeschreven. En een van de belangrijkste bordeelvrouwen in Leuven, Ide Veermans heette ze, heeft zo verschillende contracten laten kopiëren voor de stad. En we kunnen daarin dus zien hoeveel kost zo'n bordeel. Allee, dus wat is de waarde van de inboedel, maar ook wat is de inboedel. En zo kan je op bezoek in zo'n kamertje zien dat er hoeveel bedden daar staan, kasten, stoelen enzovoort. Ongelooflijk.
Dus het werd echt erkend door de stad, het was?
Ja, natuurlijk. Ja, waarom niet? Ja. Dat morele, het werd als zonde gezien, maar de stad gaat dat niet gaan vervallen. Dat is een bron van inkomsten. Dat is een aantrekkingspool eigenlijk. Hè. Zeker voor die steden in de Nederlanden, waar veel reizigers zijn. Mannelijke reizigers, maar vrouwelijke, maar kunnen terecht in die badhuizen. En die andere mannen konden daar, als ze ver weg van huis zijn, de steun vinden die ze nodig hadden.
We hebben ook nog aan de studenten thuis vragen gesteld via Facebook.
Ah ja, oké. Okay.
En we hebben overweldigende een respons gekregen, heel veel vragen. Sommige grappig, sommige iets serieuzer. Ja. Een van de eerste vragen die ze hadden was, bent u zelf ooit actief geweest in een studentenvereniging?
Ja, maar ik heb dus in Gent gestudeerd.
Ja.
Daar bij Historia, de lokale Historia, die heet daar de VGK, de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Daar ben ik ook bij cultuur eigenlijk, en de boekendienst en zo actief geweest.
Ja. Dan nog twee vragen die een beetje op elkaar aansluiten. Bent u single en wilt u met me trouwen?
Ja. Het spijt me. Ik had een aantal van die dingen die ik nu gezegd heb over die middeleeuwers die samen ook niet in de praktijk voor een groep was samen. Ja. Ik ben getrouwd met twee kinderen en dat zal lang zo blijven. Dus in deze zin, het spijt me.
Herinnert u zich ooit oud-student?
Studenten denken altijd dat het... studenten rollen veel over proffen, maar het omgekeerde gebeurt ook. Oh, wees gerust. Waarom zou ik dat niet doen? Dus wij spreken ook dikwijls over
afgestudeerden.
Ja, of bijvoorbeeld je ontmoet iemand en dan vertellen we verder wat hij of zij nu doet. Ja. Of sommigen blijf je contact mee hebben omdat ze in de bibliotheek blijven werken natuurlijk. Of omdat ze leraar worden. Leraars zien we natuurlijk dikwijls hier nog terug. Een aantal studenten die een goede thesis gemaakt hebben over vrouwengeschiedenis, die hier dat hebben gebruikt natuurlijk, en met sommige van hen hebben we nog steeds contact natuurlijk.
Tof.
Niet om slechte dingen over studenten, gaan we dat zo nooit doen, maar we hadden veel over jullie geweest. Ja.
Oh, leuk. Nog een vraag was, stel dat alle bronnen over de middeleeuwen zouden verdwijnen, maar één bron zou blijven, welke zou u willen bewaren?
Oei. Dat is de moeilijkste vraag van allemaal. Ja, inderdaad. Goh. Maar ik heb dus, dat is misschien omdat ik daar nu mee bezig geweest ben, heel veel plezier gehad van die actes over prostitutie. Misschien hier in detail over uitweiden. Maar nu onlangs, dat is het leuke van veel van die bronnen die we hier bestudeerd hebben, is dat je weet dat zo die vrouwen zelf zijn geschreven, dat zij daar zelf mee bezig geweest zijn. En zo van die bronnen, dat zijn altijd de leukste, vind ik. Daar kunnen we het meeste leren. Ja. Veel normen en wetteksten, zegt eigenlijk weinig over de samenleving zelf. Dus als ik bronnen zou willen bewaren, dan zijn het nu eigenlijk wel die actes die mensen hebben zelf samengesteld. En die schepenregisters, die moest het stadsarchief afbranden, ga ik persoonlijk gaan halen. Ja, dus
die zijn het meest waardig.
Ja, zeker. Vast. We staan gelukkig online, dus een zekere zekerheid.
Nog iemand vraagt of het examen paleografie dit jaar iets makkelijker zou worden.
Ja, vol, dan moet je maar daar kunnen zelf voor zorgen. Ja, veel te studeren of te oefenen.
Ja, iemand anders vraagt nog, waarom heeft u gekozen voor middeleeuwen?
Dat weet ik niet.
Nee?
Ik heb die vraag al een paar keer gekregen, maar ik weet het niet. Ik heb tijd gedacht om zo de 19e eeuwse samenleving, zo het begin 19e eeuw, te gaan bestuderen, wanneer is de overgang, laten we zeggen, van de pre-industriële naar industriële samenleving. En mijn eerste taak al in het eerste jaar, denk ik, niet als het tweede jaar geschiedenis, ging over de crisis van de jaren 1840. Hè. Dus wanneer er een enorme sterfte was onder de bevolking hier. Maar dan heb ik een tijdje ook gedacht om Egyptologie te doen, maar het is uiteindelijk middeleeuwen geworden.
Dat is
het leuke aan de middeleeuwen is dat Er zijn veel bronnen waard, dus je kan er wel veel over zeggen, maar niet genoeg om alles te zeggen. Dus, terwijl voor de 19e en 20e eeuw zo gemakkelijk is om te bestuderen, alles staat toch in die teksten. Kan je voor de middeleeuwen er zelf nog iets uit invloed bij?
Wat is je bezig met andere tijdvakken dan?
Ja, natuurlijk. Ja, ja, wel. Geen enkel historicus beperkt zich tot een tijdvak. Ik lees veel over de recente geschiedenis, wat dat kan inspireren over, om dingen van andere tijdvakken anders te gaan zien of beter te gaan benaderen. Dus dat hokjes denken dat ik totaal niet aan meedoen. Nee. Nee.
En dan nog, wat is uw dierbaarste herinnering uit uw eigen studententijd?
Dierbaar, wat is dierbaar? Ja,
eerste paper?
Het leukste is toch eigenlijk dat wat we zeggen, het sociale contact dat je hebt met een medestudent. Mijn beste vrienden die ik heb, zijn allemaal uit, van de geschiedenis. Hè. Niet dat ik niet overeenkom met niet-historici, maar dus eigenlijk de mensen die je dan leert kennen, dat zijn denk ik ook de mensen die de rest van je leven, maar ja, je moet ook op andere momenten nog mensen. Maar ook die ideeën die je dan opdoet, die beslissen eigenlijk wat dat er voor de rest in je leven gebeurt. Dus, dus zeker de mensen die je dan ontmoet hebt, dat vond ik eigenlijk wel. En ook het feit natuurlijk dat je zelf beseft dat je eigen geschiedenis kunt maken, zelf kunt maken, dat vond ik ook altijd een leuke gedachte.
Akkoord. En dan nog iemand die zich afvroeg wat op dit moment de hot topics zijn voor iemand die zin heeft in een academische carrière in de middeleeuwen.
Ja, nu moet ik reclame maken voor mijn eigen werk natuurlijk. Ja. Nee, zo zaken. Hè. Geschiedenis van de democratie, nog een actueel thema. Ja. Dat is een beetje mijn andere onderzoekspiste. Maar ik zou zeggen, gelijk wat thema, vertrek ook wat vanuit de actualiteit, wat is nu belangrijk. Ja. En dan zien we dat gendergeschiedenis, politieke geschiedenis, maar ook religieuze denkbeelden, denken over religieus fundamentalisme en ook de kerk erin geslaagd is om op zijn ideeën, of haar ideeën, ik weet niet welke geslacht de kerk heeft, geslachtsloos zeker zoals de Engelen. Ja. Erin geslaagd is om zijn ideeën op te dringen in de samenleving, dat begint toch in die periode. Dus de impact op religie, ook iets, toch iets actueels eigenlijk, op hoe we samenleven, zo van die dingen zijn echt, dat zijn de trendy topics, laten we zeggen. Ook de dingen die onderzoek waard zijn op dit moment.
En dan misschien als laatste vraag, hoe kwam u terecht bij het onderwerp vrouwen in de middeleeuwse maatschappij? Hoe is dat begonnen?
Door de vrouwen zelf. De mensen die je hier op de achterflap van het boek ziet, dat moet ik eerlijk toegeven. Misschien mogen ze dit nooit horen, maar toen ik zelf student was, of dus mijn thesisonderzoek deed naar politiek opstand in de 15e eeuw, vond ik af en toe eens vermeldingen van vrouwen. En dan dacht ik van, ja, dat is niet belangrijk voor mijn onderzoek, want vrouwen zijn niet politiek actief, ik ga dat negeren. Enfin, maar een grote fout natuurlijk. Je ziet, mensen kunnen gedacht veranderen, gelukkig. En hebben eigenlijk studenten, ik moet toegeven, Andrea en Chanel en vele anderen, die over die thema's zouden werken, over vrouwengeschiedenis, mij toch doen inzien van hoe belangrijk dat is, hoe vergeten geschiedenis dat is. En ben ik er dus zelf steeds meer door geboeid geraakt. Dus je ziet, in die zin is natuurlijk een reden waarom we graag meer onderwijs geven en met studenten veel meer in contact willen komen, omdat zij ook verfrissende ideeën geven die, hoewel ze misschien niet zelf beseffen, ook de historische wetenschap veel deugd doen.
Top. Professor, dank u wel dat u wou komen.
Zeer
graag. Het boek Wijdenwereld ligt in de winkels al even. Ik ga het even bewaren. Dus dank u wel.
Dit was de eerste aflevering van de Historia podcast. Bedankt om te luisteren. We hopen dat jullie er evenveel van genoten hebben als wij. Vergeet zeker niet om de Facebookpagina van Historia Cultuur te liken om up-to-date te blijven over onze podcast en alle leuke activiteiten die Team Cultuur dit jaar organiseert. Is er een professor waar je graag meer over wil weten of heb je een specifieke vraag? Laat het ons gerust weten. Tot de volgende keer.